Je luistert naar Plaatsdelict Extra, seizoen 3, aflevering 10. Een true crime podcast over de misdaden uit de Nederlandse geschiedenis. De Godfather van Oz zat in de drugs- en wapenhandel. Volgens het OM was Martin R. bovendien de leider van een groep die zich met criminele activiteiten bezighield. Voor meer dossiers kijk dan op mijn Instagram pagina op plaats.delict_podcast. Oss is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen. De stad speelt een regionale rol als werk-, woon- en winkelstad. De stad is omringd door verschillende landschappen met de rivier de Maas in de nabijheid. Brabant staat ook bekend om de woonwagenkampen en de drugs die daar verhandeld wordt. Martin R. werd op 4 december 1970 geboren op de Vorstengrafkamp in Oss. Maar waar ging het mis? Het ging mis bij de zigzagbeleid van de overheid. Die bedacht aan het eind van de jaren 50 dat alle woonwagenbewoners in grote kampen moesten gaan wonen. Liefst niet te dicht bij de bebouwde kom. Op 14 september 1959 beleefde Den Bosch de primeur van een nieuwe woonwagenkamp de Moerputten. In mei 1960 werd er nog een voorbeeldkamp geopend, genaamd Vorstengrafdonk, in Oss. 20 jaar later besloot diezelfde overheid dat de grote kampen weer ontmanteld moesten worden, omdat ze de integratie van de woonwagenbewoners in de weg stonden en de criminaliteit er tot grote hoogte was gestegen. Brabant telde 7 van zulke A-kampen, behalve in Oss ook in Den Bosch, Helmond, Eindhoven, Tilburg, Breda en Bergen-op-Zoom. Het kamp in Oss was terechtgekomen aan de rand van de snelweg tussen Nijmegen en Den Bosch. Niemandsland, kilometers weg van de stad en van omliggende dorpen als Schaik, Hees en Berchem. Bij de opening in mei 1960 telde het 20 standplaatsen. In archieven is te lezen dat de opzet van de kamp was gericht op het scheppen van zelfverantwoordelijkheid en het aanwerken van eigentijdse woon- en leefgewoonten. In 1968 kwam er in Nederland ook een verbod op rondtrekken. Het dwong de woonwagenbewoners om in een van de grote centra te gaan wonen. Vorstengrafdonk groeide flink. Toen het in 1976 gerenoveerd werd, woonden er 70 gezinnen. Die betaalden 13 gulden per week voor hun standplaats. De familie R. was met meer dan 20 leden een van de grootste families. Naar de opa en oma van Martin R. werd geluisterd. De school zou nieuwbouw krijgen, maar de aannemer durfde het niet aan. Die was bang dat hij niks zou overhouden, dat al zijn spullen zou worden gejat. Toen werd er naar opa R. gegaan. Die beloofde dat het niet zou gebeuren. De nieuwbouw kwam er en er werd nog geen spijker gestolen. Naast het kampterrein groeide ondertussen een imposant autokerkhof. Het slopen en demonteren van auto's vormde in ieder geval op papier de belangrijkste inkomstenbron van de meest mannelijke kampbewoners. De jonge kinderen groeiden op tussen de sloopauto's. De jongens leerden al op jonge leeftijd hoe ze een auto konden strippen. Ze waren onvoorstelbaar handig. Een automotor haalde ze vliegensvlug uit elkaar. Dat er thuis weinig aan opvoeding werd gedaan, blijkt als een onderwijzer van de Mariaschool aan kinderen van 6 en 7 jaar oud vraagt of ze tekening willen maken van het leven in de woonwagen. Op veel van die tekeningen zijn steek- en vuurwapens te zien, seks en grote televisies die altijd aanstaan. In de jaren 70 sluipt de misdaad het kamp in, vooral de familie K. doet van zich spreken. 4 broers van de oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige familie bouwen een stevig criminele reputatie op in Oost-Brabant. De broers zijn betrokken bij rampkraken, overvallen, prostitutie en heling. Bij de familie R. legt Koos, een 16-jarige oude neef van Martin, de basis voor wat een imposante criminele carrière zal worden. Hij behoort tot de Brabantse kampers die ontdekken dat met de handel in drugs veel makkelijker en veel meer geld verdiend kan worden dan met roofovervallen en winkelinbraken. Koos legt het aan met de leden van de Amsterdamse Penose, die hash importeren uit Pakistan en Marokko en daarna ook zelf synthetisch drugs, amfetamine en ecstasy gaan produceren. Hierdoor volgen veel Brabantse kampbewoners. Zowel de familie K. als de familie R. heeft goede contacten met woonwagenkampen in Den Bosch en Eindhoven, waar de misdaad ook stevig voet aan de grond heeft gekregen. Samen optrekken doen ze niet. Integendeel, de familie R en K krijgen het steeds vaker met elkaar aan de stok. In 1978 ontaart er een schietpartij op de Vorstengrafdonk, waarbij de kogels in het rond vliegen. Tot op de dag van vandaag duurt de familieveten voort. Over en weer zouden al moordaanslagen zijn beraamd. In 1980, als duidelijk wordt dat de overheid aanstuurt op ontmanteling van de grote kampen, is de familie R een van de eerste die Vorstengrafdonk verlaat. De gespannen verhoudingen met de familie K spelen daarbij een grote rol. In het voorjaar van 1980 verhuist een deel van de familie naar Lid, waar op een steenworp afstand van de Maas een klein kamp uit de grond wordt gestampt. In december 1980 verkassen nog 5 gezinnen van de familie er, waaronder dat van Martin, naar een subkampje aan de Hoogheuvelstraat in Os, tegenover de fabriek van Philips Lighting, maar nog steeds buiten de stad. Auto's slopen en demonteren, de voornaamste bezigheid van de mannen op de Vorstengrafdonk, mogen ze hier niet meer. Het staangeld is 16 gulden per week, maar het woonwagenschap laat de bewoners per brief weten dat het Rijk dat bedrag in versneld tempo gaat verhogen tot een reëel niveau. Als in 1985 ook van de Mariaschool het doek valt, blijkt dat de kinderen geen zin in school hebben. De meeste ouders, vaak analfabeet, zien het nut er niet van in en de scholen zitten er eigenlijk ook niet op te wachten. Toen Martin R. 16 jaar was, begon hij zich buiten schooltijd te vervelen. Hij ging met een jachtgeweer voor de deur van de school zitten en zei: "Jullie gaan vandaag niet naar huis." De school belde ook geen politie, want je had een afspraak. Je levert nooit iemand uit aan de politie. En ze lieten hem gewoon zitten. Martin R. verdient later zijn geld met autohandel, waar hij prima mee rond kan komen. Al dus, zo lijkt het, voor de buitenwereld. Hans van Genen was een 33-jarige man uit Os die in de nacht van 10 september 2008 op brute wijze werd geliquideerd op de A73, de snelweg tussen Venlo en Nijmegen. Hans van Genen zat samen met een kennis, Olaf van Vulpen, op de avond van de moord in het casino in Venlo. Ze hebben daar een hele avond aan de blackjacktafel gezeten en gingen zo rond een uur of één naar huis richting Os. Ze werden op de snelweg op een gegeven moment ingehaald. Ze worden achtervolgd en over een stuk van 20 kilometer worden ze alleen maar beschoten. De hele weg lag bezaaid met kogels. Hij zat samen met de kennis Olaf van Vulpen in een Ford Escort toen ze vanuit een andere wagen onder vuur werden genomen. De auto van Olaf van Vulpen werd doorzeefd met tientallen kogels uit automatische geweren. Hans van Genen overleed ter plekke, terwijl Olaf van Vulpen gewond raakte, maar de aanslag overleefde. Olaf van Vulpen had een vuurrode streep over zijn kale hoofd en schampschot van een van de kogels. De moord op Hans van Genen is een sleutelmoment in de criminele geschiedenis van Martin R. Hij en zijn neef Toon R. werden in 2009 opgepakt als verdachten van de moord. Ze werden in eerste aanleg veroordeeld tot lange celstraffen, respectievelijk 23 jaar voor Martin R. en 20 jaar voor Toon R. Echter, in hoger beroep werden Martin R. en Toon R. in 2012 vrijgesproken van de moord op Hans van Genen, wegens gebrek aan direct bewijs. Het gerechtshof oordeelde dat er onvoldoende concrete sporen van hen op de A73 waren gevonden. Wel werd vastgesteld dat zij een pijlbaken hadden gekocht in een spijsshop in Amsterdam, waarmee de auto van Hans van Genen vermoedelijk werd gevolgd, en dat er in een loods van hun munitie was gevonden, die overeenkwamen met de kogels die bij de liquidatie werden gebruikt. Hoewel ze zijn vrijgesproken voor de moord, heeft de zaak van Hans van Genen altijd een schaduw geworpen over Martin R. en zijn familie. De vrijspraak betekende niet dat hij betrokkenheid bij criminele activiteiten werd ontkend. Martin R. werd in datzelfde hoger beroep wel veroordeeld voor grootschalig hennepteelt en witwassen. De achtergrond van de moord op Hans van Genen lag vermoedelijk in het drugsmilieu, aangezien hij actief was in de Osse hennepscene. Zo'n 7 jaar na de moord op haar man kijkt Bianca van der H., een rijschoolhoudster uit Os, nu zelf in de loop van een wapen. Op 1 april 2015 komt er 's avonds een klant bij haar thuis die lessen wilt volgen. De man komt het huis binnen en trekt opeens een vuurwapen, terwijl de moeder van Bianca en ook haar 8-jarig kindje thuis waren. De man begint te schieten en raakt Bianca in haar arm. Als hij opnieuw wil schieten, valt de patroonhouder uit het vuurwapen, waardoor de schutter niet meer kan schieten. Hij raakt in paniek en slaat op de vlucht. De vermoedelijke schutter wordt later aangehouden in een TBS-instelling in Venray, waar hij vastzit voor een gewapende overval. Hij is veroordeeld tot 12 jaar cel. Een jaar na de moordaanslag op de rijschoolhoudster werd er opnieuw een aanslag op haar leven beraamd, maar toen maakte de schutter een vergissing en werd bij een zalencentrum in Berchem een andere vrouw door het hoofd geschoten. Zij overleefde de aanslag ook. Voor de mislukte aanslag in Berchem is nooit iemand aangehouden. Voor de eerste aanslag is Martin R. aangehouden als vermoedelijke opdrachtgever. maar er was onvoldoende bewijs om hem hiervoor te kunnen vervolgen. In februari 2017 startte politie onderzoek Noord naar Martin R. De politie kreeg veel meldingen waarbij je moet denken aan brandstichting, zware mishandeling, intimidatie en afpersing. Deze familie had een behoorlijke impact op de Osse gemeenschap en ver daaromheen. De politie observeert het woonwagenkamp, maar de familie R. was erg voorzichtig. Na enig onderzoek viel het de politie op dat Martin R. eigenlijk dagelijks en ook redelijk langdurig zich ophield op de Hoogheuvelstraat, in de schuur achter de woning van zijn broer Toon R. De politie ontdekte dat er een locatie was waar alle bendeleden samenkwamen. Deze locatie wordt door de bendeleden het kantoor genoemd. De politie gaat over tot een OVC, opname van vertrouwelijke communicatie. De politie is het kantoor binnengeslopen. Dit gebeurt onopvallend, helemaal in het zwart gekleed en met maskers. Het plaatsen van afluisterapparatuur vraagt erg veel voorbereiding en veel spanning voor degene die het plaatsen en op de uitkijk staan. Dit is een van de afgeluisterde gesprekken.
Er zijn mensen die grote spullen hebben, die krijgen hier geld onder de kop. Zou je dat begrijpen? Ja, zei die zijn maar weinig mensen die jou willen werken. Ik zei, zal ik je alles uitleggen, jongen? Ze zijn mensen, dat zijn rippers en dieven. Die willen maar weinig werken. Ze zei, waarom niet? Omdat ik een kaart van mijn rol wil eten. Ik zeg, als je maar één cent hebt, gaat het op de rug. Ze maar andersom moeten dat bij mij ook doen. Ik zeg, dat is wel fair. Zijn net zo mensen die willen niet meer omdat ze bang voor me zijn, omdat ze weten wat er gaat gebeuren.
De politie hoorde en zag zelfs van alles in het kantoor. Vuurwapens die op tafel lagen. Martin R., die aan het hoofd zat van de tafel met gigantische machinegeweren. De familie had niets door dat ze werden afgeluisterd. Er werd gesproken over drugs, gesprekken over van alles en nog wat. Maar ergens weten ze ook dat ze afgeluisterd worden.
We willen niet geven van de afluisterapparatuur
hier. Nee, ik wil niks om. Laat ze weten, maar ze zijn nog in de organisatie.
Maar toch blijven ze over van alles en nog wat praten en de politie kan ongehinderd blijven meeluisteren. Maar dan wordt er plots iemand doodgeschoten op de Hoogheuvelstraat. Het is de nacht van 3 op 4 juni 2018. Het slachtoffer is Peter Nette, een vriend van de familie R. Er was die avond een feest van de oom van Peter Nette. Hij was die avond het podium nog opgeklommen om een liedje te zingen. 'S avonds laat, zei Peter Nette, ik wil nog wel even naar het kamp van Martin R. En daar is het vreselijk uit de hand gelopen. Met de dood van Peter Nette tot gevolg. Er waren 5 kogels op hem afgevuurd. 3 dagen na de dood van Peter Nette meldt zich KND bij de politie. Peter Nette en KND kenden elkaar. KND zegt bij de politie, mij moet je hebben. Ik heb Peter Nette doodgeschoten. Het OM voelt al snel nattigheid en denkt, deze KND zegt wel dat hij Peter Nette heeft doodgeschoten, maar het OM had er zo zijn twijfels bij. Op de afgeluisterde gesprekken was dit te horen. Het is moeilijk te verstaan, maar Martin R. zegt hier tegen zijn vrouw dat Kaan het op zijn rekening gaat nemen. Hij wil liever 15 jaar zitten dan onze jongen. De leuke avond eindigt abrupt toen Peter Nette het kamp opstormde. De verhalen van de getuigen over wie begon met slaan en wie een vuurwapen had lopen flink uit elkaar. Maar de officier van justitie is ervan overtuigd dat KND Peter Nette een gebroken neus sloeg, waarop Peter Nette een mes trok. Anton R. bemoeide zich er vervolgens mee. Hij waarschuwde Peter Nette 3 keer en schoot hem toen neer. Die strompelde weg, zakte ineen en alle aanwezigen gingen er vandoor. Ze gingen naar Lid, naar de neef van Anton. Die zou de kruidsporen van Antons handen hebben geschrobd met een bijtend middel. Dat doet minder pijn dan jaren in de baaiers. En er zou direct een verhaal bedacht zijn waar Martin R. later de regie overnam. Er werd afgesproken dat KND zich zou melden bij de politie en zou bekennen. En zo zou zoon Anton niets te vrezen hebben. Als jij zegt dat je Peter Nette hebt vermoord, krijg je 1,5 miljoen euro. Ze zijn later allebei vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De groep was vooral bezig met het importeren van drugs vanuit Zuid-Amerika. Cocaïne die via de haven van Antwerpen uiteindelijk naar Nederland kwam. De politie heeft een grote drugsvangst onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs, 1561 kilo cocaïne, zat verstopt in holle boomstammen. In augustus 2018 komen er 4 containers met boomstammen naar de haven van Antwerpen. Een dag voor de aankomst van de containers hoort de recherche Martin R. praten met iemand. Dat is met de Belg Gustav S. Ze hebben het dan over de komst van die containers.
Zit er wel nog op? Zit er wel nog op? Of wat? Voor de bos? Ja. ontzettend een mooie voorstel. Van
die lading koken is heel belangrijk voor Martinair. Het gaat echt om een enorme hoeveelheid. En hoe belangrijk het is, blijkt uit het feit dat als Gustav S. naar de kamp van Martinair komt, dat de regisseurs zien dat zijn zoon, de zoon van Martinair, een pijlbuiker en GPS-zender plaatst onder de auto van Gustav S. om waarschijnlijk te checken wat hij allemaal doet. Op 7 augustus 2018 wordt die container uit Colombia onderschept voor een fysieke controle door de douane. Gustav S. wordt op het kantoor aan de tand gevoeld door Martinair. Er ontstaat een beetje stress. Gustav S. vertelt nog dat hij wel iemand kan regelen die de boel eruit haalt. Waarop Martinair reageert, laat maar, het heeft geen zin meer. En die uitspraak van ik weet wel hoe het allemaal werkt, is voor de politie het bewijs dat Martinair dit veel vaker heeft gedaan en ruime ervaring heeft met drugstransporten. Als voor de politie het onderzoek lekker loopt, alles kunnen afluisteren en mee kunnen kijken, dan is het ineens stil. Het afluisterapparatuur was ontdekt door de organisatie. Toen is een plaatsingsteam stilletjes gaan kijken, maar konden niets meer vinden. Maar de politie luisterde ook op andere locaties af, zoals de auto van Martinair, maar ook zijn woning. Hier kreeg de politie mee dat zij daadwerkelijk het afluisterapparatuur hadden gevonden.
Ik heb een hek erop gezet, maar ik heb hem open, maar ik moet een speciaal programma, dat heb ik nog niet. De batterijen waren helemaal vol. Dus ze gingen een jaar mee en ik kon 31 dagen op die kaart opnemen. Ik heb een tijd kanker gezeik in mijn kop, jongen, echt.
De politie houdt de organisatie in de gaten en zag na enige tijd dat ze die betreffende schuur, het kantoor, toch weer in gebruik namen. De organisatie ging gewoon weer door en hierdoor besloot de politie om opnieuw afluisterapparatuur te plaatsen. Er komt dan 315 kilo cocaïne de haven van Antwerpen binnen. Het zit verstopt in een lading schroot uit Zuid-Amerika. Martinair maakt gebruik van een bepaald bedrijf voor het binnenhalen van containers. Alleen raakt hij in de problemen als die persoon van het bedrijf vast komt te zitten. Dus komt Martinair met plan B.
Maar ik heb nou een nieuw bedrijf gegeven. Met dezelfde naam. Ik heb gewoon het bedrijf laten oprichten. Iets andere naam. Er zit een spatie tussen met een streepje.
Het bedrijf moet de betalingen doen. Eigenlijk een fictief bedrijf. Een paar dagen voordat die container uit Brazilië komt, laat de inklader ineens weten dat ze dat bedrijf willen bezoeken. Dat kan helemaal niet. Het is een fictief bedrijf. Je hoort in de afgeluisterde gesprekken dat Martinair er heel veel stress van heeft. 2 dagen na de aankomst van die container bespreken ze in de woonkamer van Toon de hele scanprocedure. Ze zeggen als die rommel goed is ingepakt, kom je gewoon door de scanprocedure heen. 'S Nachts klimmen een paar mannen van de organisatie het terrein op in de haven van Antwerpen. Ze pakken een kraan en Tarex die containers op kunnen tillen en ze zetten het op een vrachtwagen. Maar wat de bende dan niet weet is dat de douane en de politie in Antwerpen die container hebben gezenderd. Om te kijken wie die container komt ophalen. In dit geval dus de bende van Martinair. Die container wordt meegenomen naar een loods in de buurt van Os. Daar wordt die container helemaal leeggehaald. Alleen wat die groep niet weet, is dat de politie en douane de hele lading coke uit die container hebben gehaald. Er ligt alleen nog een partijtje schroot in die container. In mei 2019 komt er bij de politie in Leeuwarden een tip binnen. Of de politie niet eens kan gaan kijken bij een loods aan de meester P.J. Toelstraweg. De melder vermoedt dat daar iets niet in de haak is. Het blijkt een gouden tip. Wanneer een arrestatieteam binnenvalt, ontdekt de politie hier een drugslab, waar onder levensgevaarlijke omstandigheden de synthetische drug amfetamine wordt gekookt. De grondstof voor onder andere ecstasy en speed. Na die inval heeft de politie geen idee wie achter het lab zit. Pas later blijkt dat het gaat om leden van de bende van Martin R. Want ze praten in dat schuurtje over die inval.
Ik heb zo'n klein beetje mijn geval, ook niet daar een beetje te hebben mee geweest, maar bedoel, je mag nooit en te nimmer spullen om weer achterlaten. Dat moet ik niet doen.
De inval is een financiële tegenvaller. Maar dat is natuurlijk niet alles. Er heeft iemand gepraat. En waar ze op hun woonwagenkamp echt een hekel aan hebben, is wel het praten met de politie. Operatie Noord loopt zo goed dat de politie had durven hopen. En de familie R waant zich op eigen kamp onbespied. Ze praten voluit over de handel en productie van drugs. In juni 2019 komt daar een zware verdenking bij als ineens een bekende het terrein op komt lopen. Frank L. Camera's die de kamp in de gaten houden zien Frank L. met een goed gevulde tas het terrein oplopen. Op beelden in het kantoor zag de politie voorwerpen dat op vuurwapens leken, waarmee in en uit werden gelopen, die uit elkaar werden gehaald en dat bevestigde hun vermoeden dat er sprake was van een mate van handel. De bende rond Martin R. was druk bezig met de handel in vuurwapens. Het onderzoek Noord loopt nu 1,5 jaar en de politie werkt nu toe naar een klapdag. De dag waarop alle invallen worden gedaan. 400 mensen worden opgetrommeld voor operatie Alpha. De politie wil in eerste fase 3 verdachten aanhouden. Martin R., zijn zoon Anton R. en broer Toon R. De actie op de woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Os was in november 2019 en duurde 3 dagen. De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en Defensie kammen het woonwagenkamp uit. Er wordt gezocht naar drugs, wapens en geld. Dat werd daadwerkelijk ook gevonden. De politie vond een heel arsenaal aan vuurwapens. 8 Kalasnikovs, 2 M16 geweren, 1 standgun, 6 handvuurwapens, 1 explosief, duizenden liters chemicaliën, duizenden pillen, 100 kilo MDMA-kristallen en haspakketten. In Lid zijn 8 handgranaten gevonden en in Berchem harddrugs, chemicaliën en grote hoeveelheid chemisch afval, mogelijk van het drugslab. Een deel van dit lag verborgen in ondergrondse ruimtes in het bos. Ook zijn er waardevolle goederen gevonden. Met name in de woning van Toon R. en BHT zijn 260.000 euro aan cashgeld gevonden onder de vloer. De rechtszaak startte in mei 2021 in Den Bosch, tegen in totaal 15 verdachten. De advocaten van de verdachten wilden graag uitzoeken hoe het zover is gekomen dat de politie allerlei kwalijke zaken heeft doorgelaten. Maar de rechtbank wilde hier niet aan meewerken. Martin R. stapte samen met zijn advocaat Jan-Hein Kuipers op. Hierna zijn ook de andere advocaten en verdachten ermee gestopt. De zittingen hierna zijn volledig leeggevoerd. Martin R. werd in november 2023 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 16 jaar cel vanwege deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel, handel in vuurwapens, munitie en witwassen. 2 maanden na zijn arrestatie kwam Martin R. al op een lijst met gedetineerden met een vluchtrisico of een maatschappelijk risico, de zogenaamde GVM-lijst. Dat maakt het leven voor Martin R. in de Nor er niet prettiger op. Hij kan zich en niet bewegen zonder 2 gevangenisbewaarders aan zijn zijde. Bovendien mag hij maar beperkt met de buitenwereld bellen en ook maar beperkt bezoek ontvangen. Daar zitten dan ook weer 2 bewakers met een neus erbovenop. Justitie vond dat Martin R. in de gevangenis het gezag van de gevangenisleiding ondermijnde. Dat was al een reden om hem op de GVM-lijst te zetten. In februari 2024 kwam daar nog bij dat er vermoedens waren dat hij vanuit de gevangenis doorging met criminele praktijken. Via een dochter zou Martin R. boodschappen doorgeven aan de buitenwereld. Martin R. gaat in hoger beroep en opnieuw maken de advocaten melding van het doorlaten van drugs en wapens dat door de politie gezien is. Dit moet van de advocaten op zijn minst strafvermindering opleveren. Dan wordt er een uitspraak gedaan door het gerechtshof in Den Bosch. En het hof is van oordeel dat de start van het onderzoek wel rechtmatig is geweest. Het hof concludeert ook dat het doorlaatverbod niet geschonden is. Daarom veroordeelt het hof Martin R. tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar met aftrek van de tijd in voorlopige hechtenis. Ook hier laat Martin R. het niet bij zitten en stapt naar de Hoge Raad. Het gerechtshof veroordeelt alle verdachten tot gevangenisstraffen. De straffen vallen zwaarder uit dan eerder opgelegd door de rechtbank. Martin R., 16 jaar cel. Zoon Anton R., 10 jaar cel. Neef Toon R., 10 jaar en 8 maanden. Broer Anton R., 6 jaar cel. Schoonzus BAT, 4 jaar. En rechterhand Arnold M., 12 jaar cel. Dit was plaatsdelict extra. Bij elkaar is er voor bijna 100 jaar aan celstraffen opgelegd. Er werden 12 mannen en 1 vrouw veroordeeld tot celstraffen uitlopend van 4 jaar tot 16 jaar. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad zich over de zaak buigt. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagram-pagina op plaats.delict_podcast. Tot dan!